Jos, wist jij dat China formeel nog een ontwikkelingsland is?
Nee.
Nou, ik moet heel eerlijk bekennen, toen ik research deed, ging ik hiervan fronsen.
Ik had het ook al wel eerder gehoord, want je hebt het me net verteld. Maar ik kijk wel van op.
Ja, en dat terwijl China de tweede grootste economie ter wereld is. Nou, ik realiseerde me dat ik eigenlijk sowieso weinig weet van deze grootmacht. Dus gaan we deze aflevering China een beetje beter leren kennen.
Ja, en hij was al eens eerder bij ons te gast, Haroon Sheikh. En de vorige keer dat hij er was, raakten we niet met hem uitgepraat over China. Dus ik heb ontzettend veel zin om dat gesprek een vervolg te geven in deze aflevering. Dit is de Ver van je Bed Show, de geopolitieke podcast die je wel kunt volgen. Van Xi Jinping tot Joe Biden en van het WK in Qatar tot wereldleiders op de G20. Wij, Suzanne Ujjel en Jos de Groot, bespreken iedere week met een topgast de ontwikkelingen in de wereld. En we praten over onderwerpen waarvan wij denken, hier moet jij meer over weten.
Ik heb jou gewoon geïnfluenced om mijn naam op zijn Turks uit te spreken. Ik ben zo trots op je. Je deed het echt supergoed.
Suzanne Ujjel. Kom ik ook in aflevering 20 achter. Maar...
Klep, klep. Heel goed.
Graag gedaan.
Ja. Voordat we gaan beginnen, hebben we een dienstmededeling. Want...
Ja, Suzanne, ik geef jou het woord.
We stoppen ermee.
Ja. Ja, helaas.
Gaat stoppen. Dit is de laatste aflevering. Ja.
Leuk dat je luistert. Geniet er nog even van. We komen aan het eind van deze aflevering. Dus na ons gesprek met Haroon Sheikh komen we er even op terug.
Ja, laten we meteen doorgaan.
Naar China.
Naar China.
Yes.
Je liet zijn naam al vallen. Haroon Sheikh, die is nu te gast. Vorig seizoen was hij bij ons om te praten over China en mensenrechten. En wij waren eigenlijk zo onder de indruk van dat gesprek. We vonden dat zo leuk dat we eigenlijk meteen daarna dachten, we moeten hem in seizoen 2 ook weer uitnodigen. Mm-hmm. Dus dat hebben we gedaan. En dat is ook omdat China eigenlijk als grootmacht niet weg te denken is uit de buitenlandrubriek. Nou, wij lezen nu natuurlijk buitenlandnieuws met extra veel interesse. En
dan zie je...
China komt eigenlijk de hele tijd daarin terug. Er is een soort kantelende wereldorde gaande. En China speelt natuurlijk een hele grote rol. Ja. En ik vroeg me heel erg af, wat is nou eigenlijk dat wereldbeeld van de Chinezen en hoe verhouden zij zich op dat wereldtoneel tot de rest van de wereld? Nou, recentelijk gebeurde er iets opmerkelijks. Op het jaarlijkse partijcongres van de Communistische Partij van afgelopen oktober werd Xi Jinping voor een derde termijn gekozen als secretaris-generaal van die partij en natuurlijk als president van het land. En dat was bijzonder, want na Mao Zedong, wie kent hem niet, hebben partijleiders nooit langer gediend dan 2 termijnen. Mao Zedong, even voor de mensen die het niet meer weten, is de oprichter van de Communistische Partij en leidde China als een dictator. Nou, hij stond aan de wieg van de culturele revolutie in 1948, die net zoals vele andere politieke campagnes van Zedong miljoenen mensen het leven heeft gekost. Na Zedong heeft China een enorme ontwikkeling doorgemaakt op economisch, maar ook op sociaal gebied. En die internationale blik ging ook naar dat congres, omdat we zagen hoe oud-president Hu Jintao, de voorganger van Xi, de vergaderzaal uit werd geëscorteerd. Dat was natuurlijk best wel een bizar beeld.
Ja, zeker. Daar was veel over te doen en terecht. En we hebben ook daarna eigenlijk niet meer echt gehoord wat er nou met hem is gebeurd.
Ja, dat is elke keer een soort black box dat je denkt, wat gebeurt er nou eigenlijk?
Ja, heel vreemd. Daar gaan we het over hebben met Haroon. En we spreken hem op een interessant moment.
Zeker.
Want wat we niet heel vaak zien is dat er echt op dit moment zijn er gigantische protesten aan de gang in China. Ook echt protesten tegen het beleid, maar ook tegen met name en toenaam president Xi Jinping. Ik hoorde gisteren op het journaal deze protesten zijn in grootte te vergelijken met wat we in het eind van de jaren 80 zagen op het Tiananmenplein. De bekende studentenprotesten. Nou,
ja.
dat zijn behoorlijke uitspraken. Die protesten van nu, die zijn er omdat er behoorlijke lockdownmaatregelen zijn in China. En zo behoorlijk dat het is gebeurd dat hulpdiensten niet op tijd bij een flat konden komen die in brand stond vanwege alle coronaregels. Ja, lukte dat zo niet. Uitleg van de Chinese regering is overigens anders. Maar dit is toch het verhaal dat wordt opgetekend door mensen die daar wonen en zijn. En dat is natuurlijk heel heftig, want er zijn uiteindelijk mensen overleden in die brand, doordat de hulpdiensten er niet op tijd konden komen. Nou, mensen zijn het zat en gingen dus de straat op. Dat is even de hete actualiteit van deze week. Verder was er ook onlangs een opmerkelijk moment waar ik toch even bij stil wil staan.
Ja.
Er was natuurlijk die top van wereldleiders op Bali, de G20. We hebben het er vorige week ook over gehad met Sophie Derksen. En er was een heel ongemakkelijk moment tussen de premier van Canada, Justin Trudeau, en president Xi Jinping. Want ze hadden achter de schermen, zoals dat gaat op een top met wereldleiders, hadden zij een gesprek gehad over de relaties tussen hun landen en de banden weer even aangehaald en zo. En toen was er een fragment gewoon ergens op een openbare vloer in die gelegenheid, waar Xi Jinping opeens met een vertaler tegenover Trudeau staat. En via die vertaler tegen hem zegt van ja, luister even, wij hebben elkaar achter gesloten deuren gesproken. Maar alles wat we hebben besproken, dat zie ik opeens in de media verschijnen. En dat vind ik niet oké.
Ja, dat was echt
een soort powerplay, hoor, wat ja, je daar zag.
Enorme powerplay.
Je zag Trudeau, die draaide zich om. En zag, oh, had ik nou mijn fiets hangen? Is dat die ineens voor je neus?
Ja, ja, ja.
En die ging meteen in de houding. En die ging toch ook even de wereldleider zijn. En zei van ja, ik denk dat het belangrijk is om de verschillen tussen onze landen te blijven benadrukken. Lalilalila.
Vond wel echt een sterke comeback. Want hij antwoordde best wel snel.
Ja, maar toch zag je even in ook. Nou, dat gaan we straks aan Roem vragen. Maar ik dacht toch, wow, zie je hier een soort van, oké, maar China is dus gewoon de baas. Dat is eigenlijk wat ik daarin zag. Maar misschien zie ik het veel te veel. Maar dat vond ik heel interessant. En het is ook iets wat je niet zo vaak ziet natuurlijk. Hè? Dat je toch even binnenkijkt van, oh wow, die wereldleiders zijn altijd met elkaar te lachen en te zwaaien op een foto. Maar ondertussen.
Precies.
Dan naar onze gast van vandaag. Mm-hmm. Haroon.
Nou, hier gaan we het met hem dus ook over hebben. Want wat is nou de lange termijn visie van China op de wereldpolitiek? En hoe moeten wij, of het Westen moet ik ook, kan ik ook zeggen, ons hiertoe verhouden? Haroon, welkom.
Dankjewel.
Heel fijn dat je er weer bent.
Leuk hier weer te zijn.
Ja, we willen echt weer dolgraag met je praten over China. Daar doe jij natuurlijk ook al lang onderzoek naar en daar weet je ook veel van. En in een heel recent stuk voor NRC schreef jij, in plaats van het Chinese beleid als een kwaadaardig plan voor werelddominantie te beschouwen, zouden we de complexiteit van dat beleid serieus moeten nemen. Kreeg ik allemaal vragen over, want ik dacht,
van veel die meme van iemand die zo allemaal zo van die rekensommen voor zit. Oké, waar, wat, ja, even,
ja. Okay. Ik heb hier echt letterlijk opgeschreven A, B, C.
Ja.
Want ik dacht, wat is dat Chinese beleid nou eigenlijk? En waarom is het zo complex?
Ja,
om met een kleine vraag te beginnen.
Ja. Nee, precies, want dat is precies het punt. Het is natuurlijk veelzijdig. En wat me opvalt is dat het China en het Chinese beleid gewoon echt heel erg in een bepaald frame alleen bij ons wordt behandeld. Natuurlijk ook deze dagen weer. Hè? Mm-hmm. Protesten in China, heel belangrijk, moet ook veel aandacht voor hebben. Leert ons ook veel over wat er allemaal misgaat in China. Maar wat me opvalt is dat als we het over China hebben, het vooral dit soort dingen zijn. Mm-hmm. Dus een dictatuur naar binnen toe, ook naar buiten toe. En daarin probeert het land eigenlijk overal meer en meer invloed te krijgen. En dat zijn best legitieme zorgen. Er zijn zeker dingen die daarbij horen. Maar laten we eerlijk zijn. China is de tweede economie van de wereld.
Ja.
Het is daarmee gewoon een groot, complex land. Er gebeurt ontzettend veel. Dat kun je niet afdoen met alleen maar, dat gaat misschien met Noord-Korea, dat je één keer in de zoveel tijd er wat nieuws over hebt, omdat ze weer een of andere oefening doen met raketten. Maar China is veel te belangrijk om eigenlijk alleen maar op dit soort manieren te bespreken. We zijn er ook heel diep economisch mee verweven. En het is ook een land dat valt mij op, als je het bestudeert, gewoon toch echt ook heel veel interessante dingen doet. Mm-hmm. Dat betekent niet dat je per se alles moet, dat het allemaal goed is of iets dergelijks. Maar er komen interessante ideeën uit. China heeft echt een concept van hoe het graag de wereldorde zou willen veranderen. Tenminste, laten we dat nou gewoon goed proberen te begrijpen. We kunnen alsnog wat van vinden, maar laten we het eerst proberen te begrijpen. En dat is wat me eigenlijk stoort vaak in hoe we met China omgaan.
Snap ik. Laten we een poging wagen. Ja. Want wat zijn interessante ideeën dan in China, in hun beleid, waar wij eigenlijk weinig van weten, wat ons zou helpen om daar meer over te weten?
Ja, nou, als je veel kijkt ook naar hoe in China berichtgeving wordt gedaan en waar ze aangeven dat ze veel mee bezig zijn, dan zijn er eigenlijk drie grote plannen die vaak centraal staan. En de eerste is al wat ouder, die bestaat al bijna 10 jaar. Daar hoor ik al wat meer over. En dat is de Belt and Road Initiative. Dat is eigenlijk China's grote plan om wereldwijd een infrastructuur op te richten van fysieke infrastructuur, havens, financiering, handelsnetwerken over de hele wereld. Door Azië heen, naar Afrika toe, naar Europa toe. Daar is het al heel lang mee bezig. Daar gebeurt veel op. Zouden wat mij betreft dagelijks moeten kijken hoe dat zich ontwikkelt. Want dat is echt een heel dynamisch project. Qua omvang gigantisch. Maar daar is al wat aandacht voor. Als je kijkt naar de twee grote crisis die we de laatste tijd hebben gehad in de wereld, heeft China daar ook grote initiatieven voor ontwikkeld. De eerste is de de coronapandemie. Mm-hmm. En daar heeft China wat het noemt de Global Development Initiative op gelanceerd. Een groot plan waarbij China eigenlijk zegt van nou, naast wat we al deden op infrastructuur en handel, vinden we ook dat we moeten bijdragen aan de wat zachtere kant van mondiale ontwikkeling. Gezondheid, maar ook onderwijs, armoedeverlichting. Het is een plan waar echt de Chinese media continu vol over staan, over wat er nu gebeurt op dit gebied. Er zijn meer dan 60 landen die al ingetekend hebben op dit project. En het gaat dan over allerlei vormen van samenwerking op die van gezondheidszorg, investeringen in
vaccins. Wat voor landen zijn dat die daarop intekenen? Zijn dat ook West-Europese landen?
In dit geval wat minder West-Europese landen. Uh-huh. En dit zie je vooral bij Afrikaanse en Aziatische landen.
Okay.
De Belt and Road is trouwens wel breder. Het eerste initiatief, daar zie je ook dat veel Europese landen aan meedoen.
Ja. Ze hebben ook een haven.
Het zagrijn van de Verenigde Staten, maar ook heel veel Europese landen doen daaraan mee. Ja. En de haven in Piraeus in Griekenland, in Italië, de haven van Trieste, Hamburg recent, ook een grote controverse, maar ook een Chinese investering. Dus dit initiatief is een andere. Je leest er hier eigenlijk heel weinig over. Maar het is echt een groot plan voor China ook om de Sustainable Development Goals, zoals die in de VN hebben geformuleerd met elkaar, om te zeggen van nou, daar willen we ook een belangrijke bijdrage aan leveren.
Valt dit onder soft power, wat men ook wel zegt?
Ja, ik denk dat het wel echt zo bedoeld is ook om te laten zien, een gezicht te laten zien van China dat goed doet in de wereld. En dat is toch echt ook wel wat China ambieert. Het is een land dat daar hoop ik zo over kunnen hebben. Het heeft een hele rijke geschiedenis. En het is een trotse samenleving. Ja. En het wil ook niet alleen maar gezien worden als een land dat met brute kracht, misschien zoals het voor Rusland wel prima is, om zoals ze zich nu positioneren, dat is voor China echt anders. Mm. Soft power is belangrijk. En gezondheidszorg is zeker een instrument dat ze daarvoor gebruiken. En is er eigenlijk nog een derde?
Ja, je was inderdaad nog in de opsomming.
Dat is de andere crisis. De andere crisis, recente crisis, de Russische inval in Oekraïne. Mm-hmm. 2 maanden nadat dat plaatsvond, lanceerde China wat ze noemen de Global Security Initiative. En dat is eigenlijk China's idee voor hoe kunnen we mondiale veiligheid en samenwerking op het gebied van veiligheidsvraagstukken, defensie, hoe kunnen we daaraan bijdragen? Ook dat is een groot plan. Veel samenwerking met allerlei landen op. China heeft daar eigen ideeën bij. Wat ze noemen ondeelbare veiligheid. Waarmee ze bedoelen, in het veiligheidsdomein kan je eigenlijk niet jezelf veiliger maken zonder anderen ook onveilig te maken. Als ik me bescherm voor Rusland met meer wapens, dan beschouwt Rusland dat weer als een probleem en die gaat weer nog meer wapens kopen.
Ja, zo blijf je dus in een soort spiraal.
Soort spiraal heb je continu in het internationale veiligheidsgebied. Ja. Dus als we veiligheid nou zien als een publiek goed, waar we dus niet continu om concurreren, maar waar we gezamenlijk op moeten samenwerken, dan zouden we het wat China betreft anders kunnen inrichten. Daarmee is niet gezegd dat China hier altijd naar handelt. Hè. Zelf doet natuurlijk ook veel dingen die problematisch zijn voor de veiligheid van verschillende landen. Maar het is ook een belangrijk en interessant initiatief. Want het is ook wel een poging van China om te laten zien. Het is niet alleen maar de Amerikanen die veiligheid willen garanderen in de wereld. En wij hebben daar ook ideeën over en dat willen we gaan uitdragen. Dus ja, mijn stelling zou zijn, laten we dit nou gewoon serieus nemen. Begrijpen, kijken waar op sommige gebieden we er misschien wat aan hebben. Maar waar het misschien ook problematisch is, daar een antwoord op hebben. Maar in ieder geval laten we het serieus genoeg nemen om er naar te kijken.
Waarom in jouw column zeg je van het Chinese beleid wordt wel eens gezien als een kwaadaardig plan voor werelddominantie.
Ja.
Wat ik een lekkere zin vind. Maar waar komt dat dan vandaan? Want als je inderdaad, het is wel heel veel invloed natuurlijk overal. Waar komt dan ons beeld vandaan dat dus per definitie misschien met malicieuze intenties zou zijn? Want dat lees ik een beetje in jouw woorden.
Ja, nee zeker. Dat is denk ik een heel sterk beeld dat we hebben. En natuurlijk, er worden plannen ook gemaakt en die worden gepubliceerd. Dus dat kan die suggestie wekken. Tegelijkertijd, ik noem in het column ook een aantal recente boeken en onderzoek die hebben laten zien, het zit niet zo makkelijk. Zelfs zo'n Belt and Road, dat is helemaal geen centraal plan. Dat zijn oliebedrijven, provinciebazen, vissersbedrijven die gezamenlijk eigenlijk dat beleid vormgeven door hun eigen belangen na te streven. Dus als je er gewoon even onder de motorkap kijkt, blijkt het allemaal een stuk complexer te zijn. Maar hoe komt het dan toch inderdaad dat wij dat zo gemakkelijk zien als één groot kwaadaardig plan? Dat hangt denk ik ook gewoon heel erg samen. En dat is wat ik met die column ook wilde adresseren. Met toch een bepaald beeld wat je orientalistisch zou kunnen noemen. Dat we van China hebben. Edward Said heeft ook de term orientalisme ontwikkeld. Het ging dan vooral over het Midden-Oosten. En zijn stelling was, we kijken eigenlijk niet zuiver naar het Midden-Oosten. Maar we hebben een aantal vaste principes, waardoor lenzen waardoor we altijd kijken. En dan is het Westen is rationeel, het Midden-Oosten is irrationeel. Het Westen is vrij, het Oosten is altijd dictatoriaal. En dat soort frames maakt het ook makkelijk voor het Westen om het Midden-Oosten te gaan domineren. Dat is eigenlijk wat Edward C. toen heeft laten zien. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat vergelijkbare manier van denken ook over Oost-Azië geldt. En dan moet je hier denken aan oude beelden die we hebben van het gele gevaar. Grote hordes, Aziatische mensen die aan onze poorten staan. Ja. Dat heeft een hele lange geschiedenis tot aan de Mongoolse invasies in Europa. Maar ook de Japanse expansie begin 20e eeuw. En dat soort beelden zie je denk ik heel sterk rondom China. Een soort idee dat het een samenleving is die inherent dictatoriaal is. De bevolking is alleen gehoorzaam. Ze zijn niet, ze komen niet op voor hun eigen vrijheid. De economie is niet innovatief. Het enige wat ze doen is kopiëren. Er zit dus vaak iemand aan de macht die een soort van kwaad genius is. In de fictie heb je de figuur van de Fu Manchu. Mm-hmm. Zeg maar zo'n soort kwaadaardig genius. En dat soort beelden zie je eigenlijk heel veel terugkomen. Je hoeft eigenlijk ook alleen maar vaak naar veel populaire films te kijken. En dan zie je ook vaak, dit is de manier waarop het Chinese regime naar voren komt.
Ja.
Als zo'n soort kwaad genius.
Maar als we het dan even trekken, we gaan zo kijken naar de achtergrond, maar even trekken naar de situatie van nu, van vandaag, zeg maar. Dan zien we, ik hoor gisteren op het journaal, we zien de grootste protesten sinds de studentenprotesten van 1989. Ik weet overigens niet of jij het daarmee eens bent, maar wel heel opmerkelijk. Daar werd letterlijk gedemonstreerd. Zijn naam werd gescandeerd tegen het beleid van Xi Jinping. Hoe bezie jij dat? Want is dat dan weer, wij zo'n spreken, typisch dat wij het hier nu over hebben? Of gebeurt er echt iets heel groots op het moment?
Ik denk zeker het is substantieel wat er nu gebeurt. Mm-hmm. Het onderstreept denk ik ook het punt dat ik net heb willen maken. Het is niet simpelweg zo dat Chinezen maar altijd gehoorzamen. Hè? Er is de drang naar vrijheid, naar zelfbeschikking, naar gewoon gerespecteerd worden in je waardigheid. Die bezitten Chinezen natuurlijk ook.
Ik wel een goed punt dat je maakt, want ik merkte dus bij mezelf dat ik dacht, oh ja, ik dacht dat ook, zo van protest.
Ja, dat doen ze toch niet?
Dat doen ze toch niet? Echt heel erg, maar ja, ik merkte dat echt bij mezelf, dat ik zo dacht.
Hoe sterk dat beeld hier
ook
is.
Ja,
dus dat is hopelijk de les die we ervan leren en niet juist van, maar China, het is altijd een dictatuur en zie eens hoe ze erop neerslaan. Want dat gebeurt natuurlijk ook. Mm. Maar laten we ook die les ervan van nemen. Je ziet ook wel degelijk dat er natuurlijk even goed daar een drang is om voor jezelf op te komen. De protesten zijn denk ik substantieel. En zeker ook omdat ze iets laten zien over, er zijn continu protesten in China, zo'n immens land. Hè, dat gaat continu ook door.
Wij zien dat natuurlijk niet allemaal, bedoel je ook
te
zeggen.
Nee, we zien heel veel van de protesten die jaarlijks continu bij allerlei fabrieken over werkomstandigheden is er veel protest. Mm. Er is ook altijd veel protest geweest als voedselprijzen bijvoorbeeld stijgen. Wat denk ik wel uitzonderlijk nu is dat het ook echt gericht is op het leiderschap.
Ja.
Mm.
Ja.
Het gebeurt niet veel. Dat ook echt geroepen wordt op sommige steden. Xi Jinping moet aftreden, de Communistische Partij moet aftreden. Dat maakt het denk ik wel serieus. Ik verwacht niet dat dit iets heel groots gaat betekenen voor het land. Er zijn protesten, maar wat er niet is, is een politieke organisatie van protesten. Er is geen alternatieve politieke partij.
Dat is ook moeilijk natuurlijk.
Er zijn geen politieke leiders. Nee, zeker. Er is geen onafhankelijk maatschappelijk middenveld. Er zijn geen politieke leiders die het gezicht kunnen zijn hiervan. Dat maakt dat ik denk dat uiteindelijk deze protesten niet, we kunnen ze niet doortrekken en denken van nou, het regime zal ervan wankelen. Het zal er wel op moeten reageren. En het is denk ik wel echt een substantieel protest dat er is. En het laat dus wat mij betreft zien, en dat kun je door de hele Chinese geschiedenis ook zien, dat het protest ook echt iets is wat voor China ook heel normaal is. Het is lang niet al, China is een keizerrijk geweest, maar in dat keizerrijk hadden ze altijd ook het idee dat de keizer het mandaat van de hemel had. Mm. En dat moest hij verdienen.
Ja.
En als het slecht ging met het land, als de oogsten slecht gingen, als oorlogen verloren werden, dan kon de keizer het mandaat van de hemel hebben verloren. En dat was het legitiem om af te zetten ook.
Dat is best wel bijzonder, want dat kan eigenlijk in het Westen met koningen.
Ik wou zeggen, dat klinkt progressiever dan het Britse Koningshuis.
Ja,
daar word je krijgt de zegen van God en je zit er tot
het
einde.
En dat geldt zelfs. Ik bedoel, tegenover China heb je de democratie Japan, maar in Japan heb je het bijvoorbeeld ook niet. Dat is gewoon honderden jaren lang één familie, gaat gewoon door, geen knik in. Die stammen letterlijk van de godin, de zonnegodin af, is het verhaal. In China is dat niet zo. In China is er wat dat betreft, ik zal het niet democratisch noemen, maar er is in China wel een hele sterke traditie dat het leiderschap moet verantwoording afleggen aan het volk. En dat doet het vooral door het goed te laten gaan met de bevolking. En dat is in dat mandaat van de hemel wordt dat eigenlijk verwoord. Maar er is ook een heel sterk idee in de Chinese geschiedenis van leiderschap moet deugdzaam zijn. Mm. Een leider is dus heeft niet absolute macht. Als hij niet deugdzaam is, als hij de macht niet gebruikt om een voorbeeld te zijn, om zich goed te gedragen, dan kan hij uiteindelijk ook legitimiteit verliezen. Dat is door de hele geschiedenis gebeurd. Daar is dus het leiderschap nu ook bang voor. Maar het laat dus ook wel zien van het is niet een simpele dictatuur zoals ze misschien zouden voorstellen vaak.
Laten we even naar die geschiedenis gaan. Want het wereldbeeld dat de Chinezen nu hebben, dat komt ook ergens vandaan. Ik lees ook over de eeuw van de vernedering, waar heel veel uit is ontsproten. Kun je ons daar wat meer over vertellen?
Ja, natuurlijk. China's geschiedenis, net zoals van veel landen, is natuurlijk ontzettend complex. En heel veel perspectieven op. Maar als ik heel kort misschien een paar dingen daaruit zou kunnen uitlichten, is denk ik het eerste dat we moeten erkennen. Wat we hier denk ik echt.
Welke periode hebben we precies? Misschien even handig.
Ja, daar kom ik zo.
Ja, oké. Sorry. Nee.
Laten we eerst één punt maken over die periode daarvoor.
Geen gang, mond.
Want dat is denk ik echt iets wat we te weinig realiseren van China. Dat het een land is dat honderden jaren, duizenden jaren lang eigenlijk echt een zeer geavanceerde cultuur heeft gehad. Misschien wel de meest geavanceerde van de wereld. Qua economische omvang was ze dat zeker. Maar China heeft uit zichzelf een eigen economie ontwikkeld, een politiek stelsel, een filosofie, kunstprincipes, een wereldbeeld en echt helemaal uit zichzelf. Gold echt voor millennia lang dat het voor China zo het geval was. Er was ook een oud gezegde in China dat zoiets is als de barbaren hebben veel van China geleerd, maar China heeft nooit iets van de barbaren geleerd. Mm. En de barbaren zijn alle niet Chinezen. Alle andere zijn de rest.
Wij moeten ons aangesproken worden.
Ja, zeker. Zo is lang daarna gekeken. De rest was barbaars. En dat is lange tijd ook gewoon correct geweest. De Chinezen hebben buskruid, papier, schrift, kompas, al dat soort dingen ontwikkeld. Hebben ze aan anderen gegeven, maar ze hebben zelf hun eigen complexe cultuur ontwikkeld. Dat is heel belangrijk om te zien, want dat vertelt ook iets over de trots die het land heeft. Vertelt ook de moeite die er is met dat beeld dat wij er vaak van hebben. Van dit is een samenleving die dus dictatoriaal is, niet innovatief is. Nou, kijk maar even naar die geschiedenis en je leert meteen, dit zit wel anders. Hè. Lange tijd was het veel ontwikkelder dan Europa was. Dat is eigenlijk pas een paar honderd jaar anders geworden. Dus dat is denk ik de achtergrond. En dan krijg je inderdaad het moment waarop het Westen opkomt. Met name eigenlijk hele geavanceerde technologie en wapens ontwikkeld. En dan begint het eigenlijk dominant te worden ten opzichte van China. Het Westen probeert al eerst heel lang te handelen met China. In het begin zegt nog zelfs een Chinese keizer, als de Engelsen willen handelen, zegt hij, sorry, daar heb ik geen zin in, want jullie maken niks wat wij willen. Dus letterlijk heeft hij een brief gestuurd.
Truth bomb.
Een brief naar de koning van Engeland gestuurd met van, ik weet niet waar jullie eiland ligt, maar er is niks. Er is gewoon niks. Dat was de toon. Totdat de Engelsen wel kwamen met hun vuurwapens. Een belangrijk moment daarbij zijn de opiumoorlogen geweest. Dus dan hebben we het over de jaren 40 van de 19e eeuw. En dan zie je eigenlijk, het Westen gaat die wapens gebruiken. De opiumoorlogen zijn wat dat betreft al echt iets belangrijks. Ook in de Chinese herinnering. Want het was een vrij bruut stukje geschiedenis van het Westen. Engeland wilde dus heel veel kopen van China. Maar het merkte dat het alleen maar kocht en niks terug kon verkopen. Wat slecht is voor je financiën. Dus toen dachten we, wat kunnen we nou de Chinezen bieden wat ze wel kunnen kopen van ons, wat wij hebben. Wat we wel kunnen maken. En toen hadden ze net een deel van India veroverd. En zeiden, daar maken we opium. Dus als ze dat dan gaan kopen van ons, dan kunnen we die handelsbalans weer een beetje
Dat is een slechte deal.
Dat is een hele slechte deal. Dus de Chinezen zeiden zelf ook aanvankelijk van, dat doen we dus niet. Wij weigeren dat. Ze hebben nog opium de haven in gegooid toen ze de Engelsen ermee kwamen. Maar toen hebben de Engelsen toch met wapens gezegd, nee, dit komt gewoon het land in. Dat is eigenlijk het moment waarop die grote eeuw van vernederingen begint. Mm. De opiumoorlogen zijn daar belangrijk in geweest. Je krijgt dan een periode waarin China allemaal concessies moet doen. Grondgebied afstaat. Het Westen ruimte geeft om allerlei ambassades te hebben waar hun eigen regels gelden. Hongkong wordt afgestaan. En dit soort gebieden heb je overal. Macau, waarbij eigenlijk Westerse landen stukjes van China afpakken. Het Zomerpaleis wordt nog een keertje afgebrand. En dat culmineert eigenlijk de vernedering met de Japanse bezetting.
Mm.
En er wordt eigenlijk gewoon een groot deel van China ingevallen door Japanners met een hele brute geschiedenis. De Tweede Wereldoorlog is wat dat betreft echt ook traumatisch voor de Chinezen geweest. Ook een deel van die oorlog waar we echt ook meer aandacht voor zouden moeten hebben.
Zeg, een deel van de Tweede Wereldoorlog die wij hier misschien ook wel logisch, want het was natuurlijk ook in ons eigen land, maar waar wij helemaal geen zicht op hebben.
Heel weinig voor, hè? Maar zoals wij de Holocaust hebben, hebben ze in China de Rape of Nanjing.
Mm.
En dat... Dat alleen al zorgt voor zoveel spanningen tussen China en Japan, dat het gewoon heel belangrijk is in het heden om daarnaar te kijken. Maar dat is dus eigenlijk een volle eeuw, 1840, 1945. Weet je, het moment waarop die vernedering totaal is. En dan 4 jaar later, 1949, komt de Communistische Partij aan de macht.
Ja.
En dan begint eigenlijk de echte lange mars weer terug van China het wereldtoneel op. Nou, in dat proces zitten we nu. En dat is ook heel belangrijk. Als je ook kijkt naar veel van de officiële beleidsstukken, dan is ook het moment 2049, dus over een paar decennia, dan is ook het moment dat het proces weer helemaal teruggedraaid moet zijn.
Dus eigenlijk ook weer een eeuw, gewoon 100 jaar.
Ja, weer een eeuw terugkomst.
Ja.
En dan moet China eigenlijk een sterk land zijn, de meest ontwikkelde land in de wereld, grote economie, sterk leger. Niemand mag China dan meer de les lezen. En het is toch vanuit zo'n geschiedenis hoe er van China wordt gekeken naar wat er in de wereld gebeurt. En dus daarmee ook naar hoe er naar het Westen wordt gekeken. Dat realiseren ons ook vaak heel weinig. Het Westen heeft voor China, als je naar die historie kijkt, en dit krijgt elke Chinees op school mee, toch echt een hele kwalijke rol gespeeld. Mm. Dus een soort vertrouwen in het Westen of in de VS als een wereldleider. Nou, daar is gewoon best wel veel wantrouwen voor in China.
Ja.
Dus eigenlijk kun je zeggen dat de Chinezen een lange termijn visie hebben om weer herboren te worden, als ik het zo mag horen.
Ja.
Waarbij ze eigenlijk heel weinig zich willen aantrekken van de rest van de wereld. Als ik dit zo hoor, hoor ik dat zij echt een soort visie hebben. Een soort idee, een wereldbeeld. Is het nu niet misschien meer een soort ideologisch, een strijd tussen ideologie en ideeën, meer dan economisch? Want als ik aan China denk, of het Westen, is het vaak een soort economische samenwerking. Ja. Maar als ik dit zo hoor, zijn zij vooral bezig met ideologie. Hoe zien wij de wereld? Hoe willen wij dat vormen? Klopt dat? Klopt deze waarneming?
Ja, ben ik zeker mee eens. En dat is eigenlijk precies waar ik zelf ook in mijn werk meer aandacht voor probeer te vragen. Dat China een gigantisch economisch fenomeen is inmiddels duidelijk. En daar wordt ook al meer mee gedaan. Daar wordt ook veel beleid op gevoerd. Levert nog allerlei nieuwe vraagstukken op. Hè? Ik bedoel, nog steeds. Hè? Ik bedoel, deze week ook nieuws over ASML. Mag er nou wel of niet bepaalde machines naar China, aan China verkopen of niet? En wat willen de Amerikanen? Dus dat economische stuk, dat is denk ik, hebben we scherp in zicht. En dat gaat nog door. Maar wat we denk ik nog heel beperkt maar in zicht hebben, is dat China naast goederen ook echt ideeën wil en gaat exporteren.
Mm.
En dat heeft inderdaad ook te maken met die initiatieven waar ik het net over had. Het wil een bepaald idee van wereldorde neerzetten. Het heeft een hele rijke geschiedenis waar het uit put. Ook daar komen allerlei ideeën uit. Dat zijn toch allemaal wel zaken waar we denk ik veel meer oog voor mogen hebben. Alleen maar omdat dit idee in de rest van de wereld toch ook wel interessanter wordt gevonden. In veel Afrikaanse landen zie je bijvoorbeeld al dat China's verhaal over de wereld en hoe China een ander soort ontwikkeling nastreeft, dat het niet kolonialistisch is zoals het Westen, dat verhaal in vruchtbare bodem valt.
Want wat voor verhaal hebben zij dan?
Nou, er zijn denk ik verschillende soorten ideeën. Sommige volgen dus uit die plannen die ik net gezegd heb. Van China als een leider op het gebied van gezondheidszorg, voor veiligheid en samenwerking. Maar er zijn bijvoorbeeld ook, als je het hebt over dat idee van veiligheid, speelt erin. Ik heb recent ook lesgegeven over een politiek-filosofisch werk uit China van Zhao Tingyang. En dat is een politiek filosoof die zegt: China heeft eigenlijk al een heel oud idee van de wereld als ons gemeenschappelijk goed beheren. Dat zegt hij, dat heeft het hele Westen heeft dat nooit ontwikkeld. Die heeft eigenlijk de wereld altijd verdeeld in staten die met elkaar strijden om de wereld. Maar China heeft een idee gehad al heel vroeg van alles onder de hemel, Tianxia. En dat betekent eigenlijk dat we eerst de wereld als gemeen goed moeten beschouwen en daarna pas moeten kijken wat elk land voor zichzelf gaat doen. En hij zegt eigenlijk, nou, als je nu kijkt naar vraagstukken die we nu hebben van technologische ontwikkeling, maar ook klimaatverandering kun je in dit geval aan denken, zijn het eigenlijk dat soort vraagstukken.
Mm-hmm.
En die moeten we eigenlijk, daar moeten we de aarde niet als object van zien, die we exploiteren, maar als het subject, als eigenlijk de bron waar we mee moeten beginnen. Nou, dus een voorbeeld van een idee. Het is een denker, dus ik zal niet per se zeggen dat China dit als regime continu uitdraagt. Ja. Maar het is wel een voorbeeld van interessante ideeën die daar ook vandaan komen. Ja, ik noemde net ook al wat oude Chinese ideeën over hè, deugdzaam bestuur, het mandaat van de hemel. En je hebt ook denk ik meer en meer een idee dat je ziet in China, maar je ziet ook in andere delen van de wereld, dat China een eigen beschaving of cultuur heeft waar de rest van de wereld veel van kan leren.
Maar dat is wel een soort van, we zitten dus wel op een soort van ongemakkelijk punt waarbij, zeg maar, ik hang aan je lippen. Maar ja, ga dit maar eens in Amerika verkondigen. Zeg maar van neem deze cultuur en neem alles wat die Chinezen met zich meedragen. Ga dat als bij wijze van spreken als een gelijkwaardig eikpunt beschouwen. En vanaf daar gaan we het gesprek voeren. Dat voelt heel ver weg voor mij.
Ja, dat klopt.
Dat China zeg maar die gesprekspartner wordt. Op dezelfde manier als op waarop zeg maar Macron met Biden belt, zou ik maar zeggen.
Nee, dat klopt. En kijk, soms ten dele zijn er ook goede redenen voor. Er zijn natuurlijk dingen die het regime ook doet waar we ook...
Ja, vorige keer uitgebreid over mensenrechten gehad, bijvoorbeeld. Ja.
Precies. Hè, dus dat zijn, maar ik denk dat we daarnaast ook... Hè, het is waar we het begin over hadden. Het is zo'n complex land. Er gebeurt zoveel. Het is zonde als we alleen maar op één manier ernaar kijken. En ik denk dat we dus andere sporen ook daarnaast moeten hebben. En dat heeft dus hier ook mee te maken. Als we het niet doen, is het gevaar te groot. Als wij continu blijven botsen, als wij maar denken dat is een barbaars regime waar wij de les aan moeten leren en dat alleen maar ons moet nadoen. En omgekeerd vanuit China gedacht wordt zoals van het wereldbeeld waar we het net over hadden.
Ja.
Dat Westen is een soort van kwade boosdoener en wij moeten weer terugkomen. Nou, dan ben je eigenlijk jezelf aan het klaarzetten voor een grote botsing. En ik sluit niet uit dat dat gebeurt. Hè? Ik bedoel, je hebt helemaal gelijk, als je nu kijkt naar hoe de relatie Amerika-China is, dan is dat, het was onder Trump zo, maar ook onder Biden zo, dat is op rampkoers.
Ja.
Maar dat is hopelijk, dat is iets dat te vermijden is. Dat we niet die weg gaan. En een deel van het antwoord is dus wel echt serieuzer nemen.
Ja.
En ook, wat is nou eigenlijk dat ideologische antwoord van het Westen? Want als wij dat China natuurlijk als economische handelspartner hebben gezien, alleen maar. En zij hebben eigenlijk een soort wereldbeeld. Wat is dan het westerse antwoord op het wereldbeeld van China?
Ja, nou dat is denk ik ook een proces waar we hier naar aan het zoeken zijn. Daar zijn denk ik heel veel goede bronnen voor. Maar ik denk op dit gebied dat we echt ook eventjes weer wat soul-searching moeten doen. We zeggen natuurlijk heel gemakkelijk bepaalde dingen. Hè. Mensenrechten horen daarbij. Maar ook hè, wat je heel vaak nu hoort is het frame van democratie versus dictatuur. En er zijn ook ideeën. Hè. Biden heeft ook een idee van een soort van liga van democratie om het op te richten.
Ja. Maar dat vergroot eigenlijk ook juist misschien weer de afstand tot elkaar.
Ja, dat zou zeker ook kunnen. Ja. Maar ik denk ook vooral, hè, willen we een goed antwoord erop bieden, dan moeten we denk ik ook eerst heel goed naar binnen kijken.
Ja.
En kijken of we die idealen zelf voldoende recht doen. Als wij zeggen van, hè, we verdedigen democratie en dat is het betere systeem. Ja, we kunnen dat niet alleen maar gaan roepen als we het niet zelf ook goed naleven. Dat betekent dus ook dat we moeten zien dat in heel veel westerse landen democratie een groot deel van de bevolking echt maar heel beperkt dient.
Ja.
Dat het een systeem is dat het heel gemakkelijk maakt voor de meest welvarende delen om vooruit te gaan.
Kug Nederland. Nee, dat is een beetje...
Nou, je mag
een
kug.
Dat is denk ik wel iets waar we in de spiegel moeten kijken. En dan kunnen we heel makkelijk zeggen, het zou overal ter wereld een democratie moeten zijn. Maar laten we zorgen dat onze democratie goed werkt voor ons.
Ja.
Laten we zorgen dat dat goed werkt. En dat we ook goed in de spiegel kijken, ook wederom, waar wij zelf ook bijdragen aan ondemocratische praktijken wereldwijd.
Ja.
We zitten nu in een grote confrontatie met Rusland, maar ook weer Nederland heeft ook flink bijgedragen aan oligarchen faciliteren om hun investeringen overal te doen.
Hier op de Zuidas, ja.
Dus dit zijn denk ik wel punten waarbij we zeggen van, nou, als we willen naar dat antwoord, dan moeten we die idealen die we hebben, die we wel degelijk ook echt mooie idealen die we hebben, leven inblazen en ook daar goed gesprek weer over hebben. Ik denk zeker dat Europa ook een heel mooi verhaal te vertellen heeft voor de wereld. Maar als we toch kijken naar hoe Europa zich geprofileerd heeft de afgelopen decennia, dan is het toch vooral als één grote markt. Dat kan dingen brengen, maar dat is toch niet iets wat heel erg inspireert.
Nee.
En dat zien we denk ik ook overal. Ook, hè, ook in het Westen zie je. Niet voor niets van Viktor Orbán tot populisme, ook in Nederland en overal. Dat laat toch ergens ook zien van, hè, alleen dat verhaal van economische vooruitgang en individualisme. We hebben ook iets meer een verhaal van gemeenschappelijkheid nodig. En, nou, dat moeten we denk ik hier ook weer meer terugvinden.
Kortom, werk aan de winkel en een opdracht aan westerse luisters, westerse leiders.
Ja.
Macron, als je luistert. Nee, maar ik vind je hebt
het is echt een heel
mooi en heel interessant pleidooi.
zoals je weet, in de Ver van je Bed Show, wij vragen altijd om een mooie tip voor onze luisteraars. Laten we dat nog één keer doen in deze laatste aflevering. Dus vertel, wat heb je voor ons meegenomen?
Er zijn denk ik allerlei dingen die al een beetje lang zijn gekomen. Maar ik dacht van wat ik misschien als leuke tip zou kunnen doen om toch een beetje die rol van China, toekomstige rol van China in de wereld beeldend te zien. En ook voor ons misschien een wereld voor te stellen die heel lastig is. Zou ik zeggen, kijk eens naar de film The Wandering Earth. Dat is een film van even terug, een paar jaar terug geloof ik. Waarin het zijn sinofuturisme zou dat kunnen noemen. Oh. Een toekomstige wereld. Waar, het is trouwens bizarre science fiction. De zon staat op het punt de aarde te vernietigen. Dus de aarde moet uit koers geduwd worden om naar een andere zon toe te gaan.
Oh, wat goed.
En dan krijg je hele grote. Maar het probeert dus even zo'n wereld voor te stellen van science fiction, waarin China ook een hele centrale rol speelt in het internationale space station. En het geeft eventjes, nogmaals, het is heel ver weg en het is niet een direct plausibel. Maar het helpt misschien even los te weken van dat idee van en misschien te zien dat China mogelijk een hele grote rol zou kunnen spelen, ook als geavanceerde samenleving in de toekomst.
De apocalyps komt. Kunnen we misschien ook nog wel eens naar China hebben?
Wie weet.
Kijk, heel mooi.
Oh, benieuwd.
Ja, nee, zeker. Hij
zeker
komt.
Zeker zien.
Ja, dankjewel voor de tip. Hij komt voor de luisteraars in de show notes van de podcast. Haroon, super fijn dat je er was. Ja. Dankjewel dat je tijd wilde maken.
Het was weer heel waardevol.
Zeker. Ik ga volop met ideeën naar huis.
Met plezier. Dank jullie wel.
Nou, Jos, dat was onze laatste.
De laatste.
Ja. Hoe was dat voor je?
Dat het de laatste was?
Ja.
Nou, oké. Wil je me een snik ontlokken?
Oh, nee, dat zou ik niet doen.
Nee, ik vond het superleuk om te doen natuurlijk. Echt heel veel geleerd afgelopen 20 afleveringen. Ja. Zowel over de wereld als over ook presenteren, podcast maken, interviewen, vragen stellen. Beetje dynamiek opbouwen met jou natuurlijk. Hoe vond jij het?
Ja, nee, hetzelfde. En ik bedoel, we houden natuurlijk het nieuws bij, maar nu met extra veel aandacht voor buitenland nieuws en politiek. En je ziet toch best wel veel machtsstructuren en hoe belangrijk dat is voor de ontwikkeling in de wereld. En hoe belangrijk het eigenlijk ook is om daarvan op de hoogte te zijn. Dat is me nu alleen maar nog meer duidelijk geworden.
Ja.
Dus ik vond
hopelijk
het heel erg
voor de luisteraars.
Ja, dat hoop ik ook. Laat het ons vooral weten. En ja, wij hebben natuurlijk heel veel dingen achter de schermen gedaan. En nu ben je zelf in één keer degene die het gesprek leidt.
Host.
En bedenkt. Ja, en dat vond ik echt een ontzettend leuke taak. Ik vond het gewoon heel erg leuk om te doen.
Ja, nee, dat vond ik. En het is inderdaad precies wat je zegt. Want wij zijn gewend om, zeg maar, onderzoek te doen en vragen op te stellen en een draaiboek te maken.
Ja.
Waar vervolgens iemand anders mee aan de slag gaat. Precies, alleen nu, nu moest het zelf doen. En dat was wel heel tof. Heb jij nog een aflevering waarvan je zegt, nou, dat was echt leuk. Of een gast.
Nou, we hebben met
Haroon nu net
gesproken.
Ja.
Ik denk toch wel, ik hang echt aan zijn lippen. Het is echt een soort van dat ik naar. Huh?
Ja, tof, zeg ik. Van, ja, dat je zo iemand
zeker.
Gewoon dat je er helemaal in opgaat.
Ja, precies. En ook, wij hebben altijd een soort timer dat het loopt naast ons. En dan dit keer dacht ik echt zo van shit. Oh shit. We zijn er al, moet echt afronden. Ja, en jij?
Ja, nee, heel erg. Dat zijn de leukste gesprekken wel. Ik zit even hardop na te denken. Ja. We hebben dit seizoen, zaten we heel vaak eigenlijk bijna toevallig helemaal op de actualiteit.
Ja, wow.
Dat was natuurlijk nu met China zo. We hebben het eerder gehad, bijvoorbeeld met Tim de Wit, dat echt letterlijk die middag de nieuwe premier van het Britse Koningshuis wordt aangekondigd.
Is dat nou zo toeval? Of
nou ja,
we houden dingen zo in de gaten.
We zijn dus gewoon ongelooflijk goed. dat vooropgesteld.
Ja, precies.
Dat dwing je af.
Dat wilde ik eigenlijk zeggen.
Ja. Nee, het is wel, ik bedoel, we zien wat er speelt en dan nodig, maar dat het dan zo precies uitkomt. Dat was natuurlijk wel heel leuk. En dan gaat ook in mij toch soort van dat nieuwsjongetje. Die vindt dat toch wel heel leuk. Dat midden in de actualiteit een toch ook gewoon wel zinnig gesprek kunnen voeren. Waar mensen naar luisteren. Dus dat vond ik heel mooi.
Ja. En ik denk dat heel veel mensen ook nu denken. Ja, maar waarom dan? Die bijvoorbeeld wekelijks naar zijn podcast luisteren.
Even uitleggen waarom we stoppen.
Ja, nu wordt het moeilijk.
Nee. Moet ik beginnen? Kijk, uiteindelijk is het ook zo dat het rendabel moet zijn. We maken een podcast voor dag en nacht media. En we zien bijvoorbeeld ook al Podimo. We hebben gewoon best veel mensen die een abonnement hebben genomen op de podcast. Maar als je dan uiteindelijk kijkt naar de vertaling in luistercijfers, dan valt dat toch wel net tegen. Wat jammer is, want we doen volgens mij wel iets unieks met geopolitiek.
proberen toegankelijk te maken. En ook met een beetje lol en lachen. En niet alleen maar verkondigen dat de kernbom morgen valt, zal ik maar zeggen. Nee, dat hebben we heel erg geprobeerd. Ja, en ik vind toch dat wel is gelukt. Alleen, nou ja, dus net niet zo goed genoeg blijkbaar om daar genoeg mensen mee aan te spreken.
Ja. Toen hebben we eigenlijk in goed overleg besloten om er na twee mooie seizoenen een punt achter te zetten.
Ja, ook omdat wij natuurlijk ook andere bezigheden hebben, ook naast het podcast bestaan. Dus was ook de vraag van, ja, ga je dan nog in een andere vorm of iets? Maar wij geloofden eigenlijk ook wel heel erg in hoe we het nu deden. Ja. Ook nu vandaag weer dacht ik van, ja, het werkt goed. Mm-hmm. Dus nou ja, dan is het zo. Dus in ieder geval aan iedereen die trouw heeft geluisterd, deze 20 afleveringen, dankjewel.
Ja,
het was ontzettend gaaf om te doen. En we hebben ook echt wel vaak reacties ontvangen van mensen.
En ook heel veel leuke ideeën van allerlei andere landen. Ja. Waar mensen dan heel erg geïnteresseerd in zijn. En wat onze visie dan daarop is. En of een gast daarbij kunnen regelen.
Ja. Dus, vond ik een hele leuke ervaring om te merken dat dan dus wat je maakt ook daadwerkelijk weerklank vindt bij mensen die er iets van opsteken. Of die graag naar ons luisteren. Dus dankjewel daarvoor.
En ik had nog een hele rits mensen.
Ja, je moet nu, want we gingen dit uit ons hoofd doen. Dat is gelukt. Precies, alleen we moeten een paar mensen bedanken.
Ja, precies. Ik had de laptop dichtgeklapt. Die hebben nu weer opengeklapt. We willen bedanken natuurlijk Timo.
Ja.
Onze redacteur die vaak ook voorgesprekken deed. Jeroen die in het eerste seizoen vooral de edits heeft gedaan. Myrthe die ook redactiewerk heeft gedaan. En Lorian die bij ons zit. Hoi Lorian.
Hoi Lorian. Dankjewel.
Die veel research doet en vaak de video's ook online zet.
Ja.
En natuurlijk ook Arco en Lieke van Dag en Nacht Media.
Ja.
Die met ons hebben meegedacht. En verder
zeer hebben geprobeerd om dit met ons naar een hoger plan te tillen.
Zeker. Ja. Dankjewel voor het vertrouwen in ons.
En Suzanne, jij bedankt. Want het begon natuurlijk bij jou. Jij ging met Dag en Nacht werken. En je ging een podcast maken. En je wou het met iemand presenteren. En toen belde je mij. Dus dat was erg leuk. Is inmiddels toch wel echt tof dat we dat samen hebben gedaan.
Toch?
En dat het ook gewoon is gelukt. Want ik ben super trots op de afleveringen die we hebben gemaakt. Het is ook echt beter geworden sinds we ermee begonnen. En ik heb die kans toch gekregen dankzij jou. Dus thanks daarvoor.
Heel graag gedaan. En jij bedankt dat je mijn podcast husband was, zoals ik dat...
Podcast husband. Ja, we gaan uit elkaar, helaas.
Oh, jammer joh. Mij morgen niet meer bellen.
Nee, dit was het. Nee, je gaat me lekker monteren morgen.
Oké, nou dan ronden we hem af. Dankjewel nogmaals voor het luisteren jullie. En wellicht tot in een andere podcast.
Zeker. Graag tot ooit.